De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Ik zit hier vandaag met mijn eigen collega, Irene van den Vijver. Zij werkt ook bij de afdeling Klinische Psychologie op de Universiteit van Amsterdam. En zij is postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Habit Lab. Kan je vertellen wat jullie zoal doen bij het Habit Lab?
Bij het Habit Lab doen we onderzoek naar gewoontes, zoals uit de naam wel een beetje naar voren komt. Mm-hmm. En we doen zowel onderzoek naar hoe gewoontes eigenlijk ontstaan, hoe ze zich ontwikkelen, als naar hoe kan je nou gewoontes veranderen of doorbreken als je ze niet prettig vindt. En dan kijken we zowel naar het gedrag van gewoontes als naar ook hoe dat in de hersenen werkt. Wat verandert er in de hersenen als jij een gewoonte ontwikkelt?
Ik vind het echt een super interessant onderzoeksgebied. Vooral ook als therapeut, omdat ik zie bij mijn eigen cliënten dat het super moeilijk is om zelfs een simpele gewoonte aan te leren of een ongewenste gewoonte te veranderen. En ik merk het ook bij mezelf dat dat lastig is. Heb jij bijvoorbeeld een gewoonte die jij jezelf hebt geprobeerd aan te leren of een gewoonte die je hebt willen veranderen in het verleden of nog steeds?
Ik denk dat dat zijn vooral de gewoontes die we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Zoals inderdaad minder snoepen. Proberen 's avonds na het eten niet meer te snoepen. Mm-hmm. Proberen mijn bed uit te komen als de wekker gaat. In plaats van 3 keer te snoezen.
Ja. Ik denk dat heel veel mensen zich hierin herkennen. Ik heb zelf een gewoonte die ik op dit moment probeer te veranderen. En dat is in plaats van veel te laat te gaan slapen, eerder te gaan slapen. En dan had ik al wel iets bedacht om dat voor elkaar te krijgen. Dan had ik een alarm gezet. Elke avond om 11 uur. Ook gewoon 7 dagen in de week niet over nagedacht. Dat er ook nog iets bestaat als een weekend. En dat werkt totaal niet. Want dan kijk ik, denk ik, oh ja, dat is weer die wekker die me probeert te overtuigen dat ik niet moet gaan slapen. Maar dat, vervolgens ga ik niet. En het toppunt was nog dat ik op een gegeven moment in de kroeg stond. En dat ik toevallig mijn telefoon in mijn hand had. En toen dat alarm weer oppopte om 11 uur. En ik stond daar met een biertje in mijn hand. En een vriendin keek naar mijn telefoon. En die keek naar mij. En die zei, meen je dit nou? Heb je nu serieus een alarm dat je niet moet gaan slapen? Nou, ze heeft me echt uitgelachen. Ik zei, ja, het werkt ook helemaal niet. Dus ik dacht, ik bespreek dit vandaag ook. Dus laten we daar straks nog even op terugkomen.
Ja, dat is goed.
Wat een beter plan zou kunnen zijn. Vandaag wil ik met jou praten over hoe je het beste een gewoonte kan aanleren of kan veranderen. Dus een ongewenste gewoonte. En door het erover te hebben wat een gewoonte eigenlijk is. Wat er nou zo moeilijk aan is om een gewoonte te veranderen. En wat niet werkt en wat wel werkt. Allereerst de vraag, wat is nou eigenlijk een gewoonte? En wat is nou precies het nut daarvan? Zou je daar wat over kunnen vertellen?
Ja, De meeste dingen die we doen, die beginnen we te doen omdat we iets mee willen bereiken eigenlijk. Een bepaald doel. Een voorbeeld is dat je komt op je werk. Je bent moe. Misschien wel omdat je weer te laat naar bed bent gegaan. Dus je denkt, ik moet een kopje koffie drinken. Want dan voel ik me wakkerder. En je gaat koffie drinken. En als je nou heel vaak in een bepaalde situatie hetzelfde gedrag vertoont. En dat wordt ook elke keer gevolgd door dat gewenste resultaat eigenlijk. Die kop koffie en het wakkerder worden. Mm-hmm. Dan langzaam ontstaat er een associatie tussen eigenlijk die situatie en dat gedrag. Mm-hmm. Dus je gaat het op je werk komen. Ga je associëren met koffie halen en koffie drinken. En op een gegeven moment wordt die associatie zo sterk dat die situatie dat gedrag meteen gaat oproepen. Terwijl je er eigenlijk niet meer over nadenkt of je nog wel dat resultaat wil hebben op dat moment. Dus mm-hmm. je komt op je werk en je gaat koffie drinken. Terwijl je misschien, als het je lukt om wel op tijd te gaan slapen, helemaal niet zo'n behoefte hebt aan die koffie 's ochtends. Maar ja, het is zo'n gewoonte geworden dat je toch dat kopje koffie gaat halen. En wat is het nut? Nou ja, we hebben het vandaag met name over het aanleren van gewoontes om je leven prettiger te maken of gezonder.
Ja. Ja.
En het doorbreken van gewoontes die je liever niet wil hebben. Maar een heel groot deel van ons gedrag bestaat eigenlijk uit gewoontes in de loop van de dag. 40-50% wordt er soms al gezegd. En dat is ook heel belangrijk. Want die gewoontes die zorgen ervoor dat we heel veel dingen heel automatisch doen. Efficiënt. We hoeven er niet over na te denken. Geen moeilijke keuzes te maken. Dus we hebben heel veel aandacht over om andere dingen te doen. En je kan dan denken aan, wat zijn zulke gewoontes? Autorijden, mm-hmm. fietsen, je schoenveter strikken. Er zijn een heleboel dingen eigenlijk die je gewoon kan doen zonder dat je daar heel veel aandacht aan hoeft te besteden.
Dat zou ook best wel een zooitje worden als je bedenkt dat dat geen gewoonte zou zijn.
Als je er overal over na moet denken. Ja.
Ja.
Als je in de auto elke dag naar je werk bij elk kruispunt moet nadenken, welke kant moet ik op?
Ja.
Moet ik naar links of naar rechts? Nou, inderdaad, dat is eigenlijk niet te doen.
Nee, en ook gevaarlijk. Sommige dingen moet je meer.
Soms heb je aandacht nodig voor andere dingen. Moet je dingen tegelijk kunnen doen.
Ja, dus eigenlijk is het heel functioneel. Maar het kan dus ook tegen je gaan werken. Wat ik me trouwens nog afvroeg. Is er nog verschil bij mensen in de mate waarin ze geneigd zijn te handelen vanuit gewoonte?
We proberen daar wel veel onderzoek naar te doen. En het lijkt ook wel zo te zijn dat mensen verschil laten zien. Bijvoorbeeld in hoe snel ze gedrag als automatisch ervaren. Dus als een gewoonte, als het ware. We merken wel dat het heel lastig is om gewoontes echt in een onderzoeksomgeving goed te onderzoeken. Omdat je iets heel verkeerd moet hebben gedaan. En dat is gewoon heel lastig tot stand te brengen in een gecontroleerdere omgeving.
Ja.
Het is ook, mensen zijn zich heel bewust van een onderzoeksomgeving. Mm-hmm. Dus dan is het heel moeilijk om mensen een soort van in automatisch gedrag te laten vervallen eigenlijk. Dit soort onderzoek wordt vaak meer met dagboekstudies gedaan inderdaad. Dat je mensen laat rapporteren welk gedrag doe je nou als gewoonte. En wanneer ervaar je het echt als een gewoonte. Op die manier weten we er meer van.
Oké, maar dat is dus niet. Het is moeilijk te onderzoeken of er echt verschillen zijn waarin mensen.
Ja, vaak in dagboekstudies spelen er een heleboel andere variabelen mee. Natuurlijk in het dagelijks leven van mensen. Mm-hmm. En idealiter wil je dat op een gegeven moment ook in een onderzoeksomgeving echt bekijken. Om te kijken of je alle andere factoren een beetje kan controleren.
Ja.
En dan kijken of er verschillen zijn tussen mensen. En daar zijn we ook wel mee bezig inderdaad. Okay. Bijvoorbeeld met onderzoek naar of mensen goed in staat zijn om elke dag medicatie te slikken. En hoe snel ze dat dan als een gewoonte ervaren.
Dus als we eenmaal een gewoonte hebben ontwikkeld, is het moeilijk om die weer af te leren. Hoe komt dat?
Nou ja, wat ik net al een beetje vertelde, je creëert een associatie tussen een bepaalde situatie en een bepaald gedrag. En die situatie gaat dat gedrag automatisch oproepen. En dat is een hele sterke associatie, dus dat is gewoon lastig om te doorbreken. We hadden net al het voorbeeld van het kopje koffie, maar een andere hele bekende is natuurlijk het 's avonds snacken voor de televisie. In eerste instantie doe je dat waarschijnlijk omdat je zin hebt in die chips. En op een gegeven moment is het voor de televisie zitten is gewoon een situatie die bij jou automatisch eigenlijk oproept dat je naar de kast loopt en die zak chips pakt.
Ja.
En er helemaal niet meer over nadenkt of je wel zin hebt in chips. En dit is heel lastig om die situatie dan weer los te koppelen van dat gedrag.
Ja, ik weet niet of jij dat ook herkent, maar ik heb dat vaak met snoepen en gezelligheid. Dat ik dan in een soort gezellige staat kom. En dat ik dan automatisch met mijn hand in een bakje iets grijp. En ik heb niet eens meer door dat ik dat doe. M&M's. En op een gegeven moment word ik soort van wakker. Dat ik denk, ik zit al de hele tijd M&M's te eten. Maar ik doe het niet eens meer omdat ik het lekker vind. Maar wordt gewoon opgeroepen door...
De gezelligheid associeer je met iets lekkers eten.
Ja, precies. Ja. En dat maakt het ook zo moeilijk. Dat ik me er niet eens meer van bewust ben. Omdat ik dat
Echt ook het automatische inderdaad. Ja.
Ja, en dat ik het vaker achter elkaar heb gedaan waarschijnlijk.
Ja.
En ervan heb genoten, toch? Want dat is ook een onderdeel ervan. Ja. Dat het repetitief moet zijn.
Ja.
Om het aan
dat je
te
in eerste instantie ervan genoten hebt inderdaad. En waarschijnlijk nu inmiddels daar helemaal niet meer zo bij stilstaat. Of er nog van geniet.
Precies, ja. Dus af en toe moet je er weer even bewust van worden. Stel je nou voor, ik wil die gewoonte afleren. Of we willen een andere gewoonte afleren. Wat doen we dan vaak verkeerd?
Als mensen gewoontes willen afleren, dan focussen ze heel vaak op het doel. Dus ik wil niet meer zoveel lekkere dingen eten in een gezellige situatie.
Ja.
Ik wil geen chips meer eten voor de televisie. Ik wil geen koffie meer halen als ik op mijn werk kom. Eigenlijk vaak nog op een algemener doel. Ik wil minder koffie drinken.
Ja.
Ik wil minder snoepen.
Ik wil meer sporten.
Ja. Dus mensen focussen snel op een algemeen doel. Maar dat doel dat wordt niet omgezet in een concrete actie. En dat wordt ook wel de intention-behavior gap genoemd.
Mm-hmm.
Dus het gat eigenlijk tussen wat je wil en wat je doet.
Ja, ik denk dat heel veel mensen dit ook herkennen.
Ja, dat is, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En dat, ja, mensen vinden dat gewoon heel lastig. En het blijkt ook dat motivatie dan eigenlijk niet genoeg is. Dat mensen kunnen heel erg gemotiveerd zijn om zo'n doel te bereiken.
Ja.
En toch slagen ze er vaak niet in. Omdat ze geen concretere plannen maken hoe ze dat doel dan zouden kunnen bereiken. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar in hoeverre motivatie en de sterkte van bestaande gewoontes eigenlijk voorspellen of je in staat bent die gewoontes aan te passen. En dan blijkt de sterkte van de bestaande gewoonte een veel belangrijkere voorspeller dan jouw motivatie om het te veranderen.
Aha.
Dus
die motivatie is wel een randvoorwaarde om het te laten slagen.
Ja,
maar het is niet genoeg. Nee, daarvoor heb je dus echt een specifiek plan nodig.
Ja.
Wat zou je dan wel kunnen doen om zo'n plan te maken?
We noemen dat een implementatie-intentie. Dus eigenlijk maak je een plan hoe je jouw grotere doel kunt implementeren in je leven als het ware. En dat doe je door een zin te formuleren met een als-dan constructie. Waarbij je concreet bedenkt op welk moment wil ik nou mijn gedrag veranderen. Of wil ik een bepaald gedrag eigenlijk gaan uitvoeren als je iets meer wil gaan doen. En daar dan dat gedrag aan koppelt. Dus bijvoorbeeld, stel je eet voor de televisie altijd chocola.
Mm-hmm.
Dan maak je daarvan, als ik televisie kijk, dan pak ik een appel.
Ja, heel simpel eigenlijk.
Ja, inderdaad. Alleen maak je het veel concreter. Zodat mm-hmm. je echt de situatie echt koppelt aan een bepaald gedrag. In plaats van een algemeen doel.
Oké, en dus dat hebben we dan. Iets heel concreet waar iemand aan vast kan houden. Maar het lijkt me ook wel hoe krijg je dat dan in je hoofd? Dat je dat ook echt gaat doen op het moment dat je voor de tv zit.
Nou, en één belangrijke voorwaarde is dat je echt heel goed bedenkt, wat is nou de trigger voor mij, de situatie of hetgene dat ertoe leidt dat ik een gewoonte uitvoer die ik wil doorbreken. Of het moment waarop ik een gewoonte wil gaan uitvoeren eigenlijk. Een nieuwe gewoonte, bijvoorbeeld mm-hmm. meer sporten.
Ja.
Als je dan zo'n als-dan plan hebt geformuleerd, dan moet je die ook natuurlijk herhalen. Zodat die echt, dat is belangrijk dat je dat goed opslaat eigenlijk. En wat ook zeker kan helpen is om het te visualiseren voor jezelf. Dus stel jezelf voor in die situatie, bijvoorbeeld voor de televisie, je zit je favoriete programma te kijken.
Ja.
En stel je dan voor, oké, je loopt naar de fruitschaal en je pakt een appel.
Mm-hmm.
En wat je daarmee wil bereiken is dat uiteindelijk die associatie tussen die televisie en die appel, maar dat heeft wel herhaling nodig ook hoor, sterker wordt dan jouw bestaande associatie tussen de televisie en de chips.
Ja, ja, precies. Want die, dat voorstellen van dat je dat doet, hoe kan het dat zo goed werkt?
Ja, een idee is dat je dan eigenlijk je hersenen eigenlijk het bijna uitvoeren als het ware. Alleen doe je het laatste stadium van het daadwerkelijk uitvoeren niet. Maar je activeert al een heel groot deel van
de actie gedrag. Eigenlijk al.
Ja, behalve het eindpunt als het ware. Maar de hele planning wordt al helemaal geactiveerd.
Ja.
En naarmate je dat natuurlijk vaker doet, wordt het al versterkt.
Mm-hmm.
Ook al voer je het nog niet echt uit.
Nee, dus dat is eigenlijk een hele makkelijke manier om die associatie al te versterken.
Ja.
En om de kans dat het gaat lukken in het echt, om die ook te vergroten.
Zeker, ja. Ja.
Oké. Okay. En zijn er nog andere dingen die dan belangrijk zijn bij het... wat belangrijk is dus om die triggers in kaart te brengen.
Mm-hmm.
Wat voor triggers zie je dan zoal?
Dat kunnen dingen zijn buiten jezelf. Maar vaak kan je ook denken aan wat is nou de reden in mezelf eigenlijk... dat ik op dat moment iets doe wat ik niet wil of iets niet doe wat ik wel wil gaan doen.
Ja. Dus bij mij bijvoorbeeld dat gevoel van samen zijn, gezelligheid, dat zou dan zo'n interne trigger kunnen zijn.
Ja, ik merk zelf ook bijvoorbeeld met dat snoepen dat ik dat doe als ik moe ben.
Oh ja, ja.
Als ik moe ben, dan heb ik de behoefte om meer suiker te gaan eten.
Ja.
Terwijl ik dan natuurlijk beter een andere oplossing kan bedenken. Ja, dus inderdaad, dus je kan
goed.
Aan de ene kant denken, zijn er bepaalde externe situaties als je in de kroeg bent, als je voor de televisie zit, als je...
's ochtends op je werk komt.
Ja, 's ochtends op je werk komt inderdaad. Maar ook wat is het nou in mezelf? Ga ik bepaalde dingen doen als ik moe ben? Als ik verveeld ben?
Ja,
als ik verdrietig ben? Ja. En hoe beter je weet op welke momenten je iets doet wat je niet wil doen. Hoe beter je ook dat kan gaan associëren met wat je wel zou willen doen.
Ja, dus dat is ook een belangrijke stap om te ondernemen. Is misschien zelfs een boekje... pakken en eens proberen op te schrijven wat nou triggers zijn.
Ja.
Intern of extern, zodat je daar eerst overzicht...
Als je een keer weer te laat naar bed bent gegaan... of hebt gesnoept of die koffie hebt gedronken.
Ja.
Wanneer heb je dat dan gedaan inderdaad? Waarom heb je dat dan gedaan? Het is misschien wel goed om het onderscheid te benoemen... tussen inderdaad het veranderen van een gewoonte die je hebt... of het aanleren van een nieuwe gewoonte... Want bij het veranderen van een gewoonte die je al hebt... is het natuurlijk heel belangrijk dat je gaat denken... oké, wat zijn dan die momenten dat ik dat doe en waarom?
Ja.
Terwijl bij het aanleren van een nieuwe gewoonte speelt dat niet zozeer een rol. Maar dan ga je meer bedenken... wat zijn dan goede momenten om het te gaan doen eigenlijk.
Mm-hmm. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Van zo'n nieuwe gewoonte?
Bijvoorbeeld als je meer wil gaan sporten...
Mm-hmm.
Of je wil meer fruit gaan eten.
Ja.
Dan gaat het niet zozeer om wanneer doe ik het niet. Maar dan gaat het meer om wat zouden goede momenten zijn om het wel te doen.
Mm-hmm.
Wat is nou een goede trigger eigenlijk of situatie waar ik dat aan vast kan plakken? Bijvoorbeeld met fruit eten. De lunch is een hele makkelijke. Als ik mijn lunch op heb, dan eet ik een appel.
Mm-hmm. Het is eigenlijk ook bestaande gewoontes die je misschien al hebt. En waar je dan een nieuwe gewoonte aan kan koppelen meteen.
Ja.
Of, nou ja, daar zit wel een gevaar aan vast, hè? Want als je de eerste gewoonte dan niet uitvoert... of als je dan een keer niet luncht... dat dan wel de tweede in de soep loopt.
Ja, dat is zeker waar. Ik weet niet of je dat helemaal kan omzeilen, hoor. Want het is natuurlijk altijd zo... als je een bepaald moment zoekt... dat er altijd een kans is dat je het niet, dat dat niet voorkomt. Maar het is zeker goed om daarover na te denken... als je je momenten kiest. Is dat nou echt iets wat je in daadwerkelijk... elke keer doet, is het iets waar vaak wat tussenkomt. Bijvoorbeeld als jij het associeert met... Nou ja, lunch is wel iets wat je veel doet natuurlijk, maar...
Ja. Tenminste, de meeste mensen zijn vast mensen die een lunch overslaan.
Ja, nee, inderdaad. Maar stel dat je dat inderdaad normaal gesproken doet... dan zou je dat waarschijnlijk elke dag wel doen. Maar stel, je associeert iets met een... een hele specifieke context in je eigen huis bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld iets in de badkamer.
Mm-hmm.
Als ik in de badkamer kom, dan ga ik mijn tanden poetsen. Bij wijze van spreken. Ja. Stel dat je dat heel vaak vergeet.
Ja.
Als je weet dat je een aantal dagen in de week helemaal niet thuis bent, omdat je bij je partner bent, omdat je bij je ouders bent, omdat je weet je eigenlijk bij voorbaat al dat de kans dat het op die dagen ook zo goed gaat lukken kleiner is. Omdat hetgene wat jij kiest als trigger op dat moment niet optimaal is eigenlijk. Dus het is goed om er echt over na te denken ook van wat zouden nou redenen kunnen zijn waarom het niet lukt. En is dit dan wel de allerbeste trigger voor mij? Of is het misschien wel, moet ik daar nog eens over nadenken? Is er misschien nog iets beter te bedenken?
Ja, dus het is goed om daar echt even de tijd voor te nemen en dat serieus te nemen.
Ja.
Maar goed, je kan natuurlijk ook gaandeweg achterkomen dat iets toch niet zo'n goed moment is of een goede trigger. En dan kan je het ook weer aanpassen op basis van wat je
uiteraard
hebt geleerd.
Ja.
Dus dat is fijn. Nou, dan wil ik iets dieper de materie met jou ingaan. Want jij bent natuurlijk verbonden aan het Habit Lab. En daar kijk jij naar de ontwikkeling en het veranderen van gewoontes.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen, hoe dat gaat in het brein?
Als je gedrag in eerste instantie eigenlijk uitvoert, dus voordat het een gewoonte is, dan zien we dat er met name voor gedrag dat tot een beloning leidt, dat er twee delen van de hersenen eigenlijk een rol spelen. Dat is aan de ene kant het striatum, heet dat. Dat is een cluster van kleine hersengebiedjes dat echt diep in het brein ligt. En aan de andere kant de frontale cortex. Dus dat is het deel van de hersenen wat eigenlijk achter het voorhoofd ligt, als het ware aan de voorkant van het brein.
Mm-hmm.
En de verbindingen daartussen zijn belangrijk bij wat ik eerder doelgericht gedrag noemde. Of gedrag dat je uitvoert omdat je een bepaald resultaat wil bereiken eigenlijk.
Ja, ja.
Maar naarmate je dat gedrag vaker uitvoert, zien we dat niet zozeer de verbinding tussen het striatum en de frontale cortex van belang is, maar dat langzamerhand het striatum eigenlijk steeds meer direct met de gebieden in de hersenen gaat praten, als het ware, die een rol spelen bij het daadwerkelijk uitvoeren van gedrag, de motorcortex, mm-hmm, motorgebieden.
Dus dat
verschuift van de verbindingen tussen het striatum en de frontale cortex naar de verbindingen tussen het striatum en de motorgebieden. En wat er eigenlijk voor zorgt dat dus meer direct die respons wordt geactiveerd op het moment dat jij in zo'n situatie bent waarin die gewoonte zich uit.
Mm-hmm. Ja, dus dat controlegebiedje wordt dan even buitenspel gezet, als het ware.
Ja, eigenlijk wel, ja. Dat heeft daar minder invloed op, ja, op dat moment.
Ja, dat is interessant, want er vindt dus echt een verschuiving plaats.
Ja.
Van doelgericht gedrag naar gewoonte. En dat zie je dus ook daadwerkelijk.
Ja, ja, we hebben een aantal jaar geleden ook laten zien in onderzoek dat de sterkte eigenlijk van de verbindingen in jouw hersenen tussen de striatum en de frontale cortex en tussen de striatum en de motorcortex ook voorspellend zijn voor hoe goed jij in staat bent om gewoontes te onderdrukken in het lab, ja, in een onderzoekssetting. Ja.
En wat zou je dan kunnen zeggen over wat er in het brein gebeurt met die alstandplannen?
Er is nog niet zo heel veel onderzoek gedaan naar implementatieintenties of alstandplannen en de hersenen. Maar het idee is wel dat omdat je eigenlijk zelf, als het ware, jezelf zo'n associatie oplegt met een respons, dat je daarmee sneller ook tot een efficiënter gebruik van de hersenen komt en meer direct die motorgebieden activeert op het moment dat je zo'n, zo'n trigger tegenkomt eigenlijk. En daar is ook wel wat bewijs voor. We zien dat als mensen implementatieintenties gebruiken vergeleken met gewoon focussen op een doel, dus als dan plannen in plaats van focussen op het doel, dat je dan minder activiteit ziet in de hersenen. Dus het lijkt inderdaad efficiënter te zijn. Ervoor te zorgen dat je efficiënter komt tot het gedrag wat je wil uitvoeren.
Ja.
Wat enigszins vergelijkbaar is met gewoontes, wat natuurlijk ook efficiënter is.
Ja, ja. Dus die verbinding is gewoon korter.
Ja, ja. Je associeert de situatie of de trigger meer direct met het gedrag wat je wil uitvoeren.
Mm-hmm. En het werkt goed, hè? Dat hebben jullie ook inmiddels wel gevonden,
ja,
in het lab.
Niet alleen wij, hoor. Dus heel veel onderzoek wordt er naar gedaan.
Ja.
En met allerlei soorten gedrag. Ja, en we weten gewoon dat het bijvoorbeeld meer fruit en groente eten, schoolopdrachten inleveren. In Amerika wordt er ook veel gedaan met de opkomst bij kankerscreening. Dagelijks inname van vitamines, meer sporten. Er is echt op allerlei gebieden is er wel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat implementatieintenties zeker kunnen helpen om het gedrag te bereiken wat je graag wil bereiken. Ja.
Het is de moeite waard om het te gaan proberen, zou ik zeggen.
Zeker.
Nou klinkt het vrij makkelijk, zo'n als-dan-plan bedenken. Maar laten we eens 3 voorbeelden uitdenken, zodat de luisteraars ook een idee krijgen van hoe ze het zouden kunnen aanpakken. Zullen we dat doen?
Ja, klinkt goed.
Even kijken. Nou, 1 is vrij algemeen. Ik denk voor heel veel mensen wel relevant. Namelijk, ik wil gezonder eten. Had jij een als-dan-plan?
Nou, dat is natuurlijk een heel erg algemeen doel eigenlijk.
Ja.
Dus dan kan je heel veel. Dus misschien is het goed om eerst wat concreter te maken wat je doel is, wat je bedoelt met gezonder eten.
Mm-hmm.
Maar waar ik al snel aan denk, is de ouderwetse genoeg groente eten bij het avondeten.
Ja, lijkt me ook een goeie.
Dus dan kan je inderdaad vrij makkelijk, als ik avondeten opschep, dan neem ik tenminste 2 lepels groente.
Ja, ja. Die is heel specifiek. Ik dacht zelfs nog aan een als-dan-plan. Als je bijvoorbeeld op een verjaardag bent. Dan, als ik op een verjaardag ben, dan neem ik een stukje komkommer.
En wat zou je niet doen? Wat zou je doen als je niet dat plan zou hebben?
Als ik ging. Hoe bedoel je? Dan zou ik denk ik naar chips grijpen.
Oké, ja. Dus ja, de komkommer is dan een vervanging van een wat minder gezond eetpatroon.
Ja. Precies, ja.
En als er geen komkommer voorradig is op de verjaardag?
Dan neem ik een glas water.
Je kan ook een komkommer meenemen in de tas.
Ja. Ik ben heel benieuwd of ik die keer daarna dan nog wordt uitgenodigd.
Maar het is heel leuk. Maar het is wel een belangrijk punt natuurlijk. Dat je wel moet zorgen dat je plan ook realistisch is. Dus dat het niet heel erg afhankelijk is van factoren die je niet in de hand hebt.
Nee, er is niet heel vaak komkommer op een verjaardag.
Nou, wel steeds meer tegenwoordig, denk ik.
Ja,
maar
Oh, jongen, dit is dus ook gewoon een tip voor iedereen. Zorg dat er komkommer is op verjaardag. Dan kunnen we ons allemaal aan onze doelen houden.
Ja, inderdaad.
Nee, maar dus inderdaad zo'n cue of zo'n trigger helder krijgen. Bijvoorbeeld bij mij op een verjaardag. En dan daar iets anders voor in de plaats zetten. Hè? Dat zou goed kunnen werken.
Ja, en het is dus wel goed dat je daarbij ook weer echt goed nadenkt. Is het realistisch?
Ja.
We hadden het net al over, is de als realistisch? Is de trigger inderdaad iets wat altijd op dezelfde manier gebeurt?
Mm-hmm.
Dan kan ik daar inderdaad echt die gewoonte aan koppelen? Of dat nieuwe plan?
Mm-hmm.
En hier hebben we dan meer. Is het dan ook realistisch?
Ja.
Kan ik dit ook altijd uitvoeren? Of zijn er heel veel voorwaarden?
Ja.
En wordt het al lastig als er niet aan die voorwaarden wordt voldaan?
Ja.
En ben ik in staat om dan een alternatief te bedenken? Of verval ik dan toch weer in het gedrag wat ik eigenlijk niet wil?
Ja, precies. Een tweede doel. En die komt jou misschien wel iets bekender voor dan mij. Is ik wil op tijd boodschappen in huis hebben. Die was voor jou op een gegeven moment vrij belangrijk.
Ja, dat is inderdaad. Toen ik kinderen kreeg, werd dat ineens een heel belangrijk doel. Daarvoor was boodschappen doen iets wat je echt op elk moment kon doen. Na je werk even langs de supermarkt. Of niet eten bestellen. Nou ja, we zien wel.
Ja.
En dan krijg je kinderen, moet je ze ophalen van de crèche, moet er om een vaste tijd gegeten worden.
Ja.
En dan wordt het allemaal ineens een stuk ingewikkelder.
Ja.
En moet je dat inderdaad veel meer structureren om te zorgen dat je elke dag gewoon eten in huis hebt op het moment dat je eten wil koken.
Ja. Oké, dus dit is, deze is best wel relevant en voornamelijk voor vaders en moeders dus, begrijp ik.
Ja.
Maar waarschijnlijk ook voor mensen
die een druk leven hebben.
Precies, inderdaad. Ja. Dus het doel is, ik wil op tijd boodschappen in huis hebben. Wat zou daar een goed als-dan plan kunnen zijn?
Het beste is om te bedenken inderdaad, wat zijn nou de momenten dat je wel de tijd hebt om die boodschappen te doen?
Mm-hmm.
En dat zal misschien niet meer dagelijks zijn, maar enkele keren in de week. Kan je voor die momenten bedenken, als ik uit de sportschool kom, dan ga ik meteen langs de supermarkt.
Ja.
Dat is overigens niet mijn oplossing. Mijn oplossing is gewoon om wekelijks de boodschappen te bestellen. Ja. Als het zaterdag is, dan bestel ik de boodschappen. Ja.
Dat is ook best een tip voor mensen die het druk hebben.
Ja. Ja.
Die werkt altijd ook.
Ja. Ja, er zijn weinig voorwaarden. Dat kan je altijd doen inderdaad. Ja.
Geen excuus om het niet te doen.
Nee.
Nee. En dan tot slot een derde doel. Komt mensen waarschijnlijk ook bekend voor. Ik wil geen alcohol drinken door de week.
Ja, ik denk dat we die ook allemaal wel kennen.
Ja.
Ja, een als-dan plan wat misschien snel in je op zal komen is... als ik in de kroeg ben, dan drink ik geen alcohol. Helaas werkt het niet zo simpel. Want het dan deel als plan, als actie bedenken dat je iets niet doet... dat mm-hmm. werkt zeker niet altijd.
Nee.
Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan waarbij mensen inderdaad... waarbij er werd gekeken naar het eten van chocola. En met het plan als je in een bepaalde situatie bent... dan neem ik geen chocola. Ja. Maar het is heel moeilijk om niet aan iets te denken... als je het wel in je plan hebt.
Ja.
En dat leidt er dus toe dat mensen meer chocola gaan eten. Omdat ze juist meer aan die chocola denken in die situatie.
Ja.
Dus een ontkennend plan, dat is zeker niet altijd succesvol.
Nee.
Dus het is heel belangrijk om te bedenken... waar je het ongewenste gedrag mee kan vervangen. Dus in dit geval, als ik in de kroeg ben, dan neem ik een Spa Rood. Bijvoorbeeld.
Ja, of een alcoholvrij biertje.
Of een alcoholvrij biertje, ja.
Ik heb dan zelf toch vaak die associatie met gezelligheid en drank. En toch drink ik geen alcohol ondertussen.
Ja, ja, dat is inderdaad dat is dan ook een hele goeie. En inderdaad, gaat het jou om de kroeg? Is de kroeg het moment door de week dat je drinkt? Of gaat het om die gezelligheid?
Ja.
Misschien drink je wel niet alleen in de kroeg, maar ook gewoon bij mensen thuis of bij etentjes.
Ja.
Als het gezellig is, dan drink ik alcoholvrij bier. Precies. Dat kan natuurlijk ook een goed plan zijn.
Ja, maar is het nou zo dat we nu eigenlijk voor elke gewoonte verschillende als-dan plannen kunnen gaan bedenken?
Dus, dat lijkt niet helemaal het geval te zijn. Met name voor eenzelfde doel, meerdere plannen maken is niet per se beter. Het is beter om dan echt de belangrijkste situatie te bedenken... of de belangrijkste trigger en daar een als-dan-plan voor te maken. Want uit onderzoek lijkt vooralsnog naar voren te komen... dat als je meerdere plannen maakt die allemaal gericht zijn op hetzelfde doel...
Mm-hmm.
dat het juist minder goed werkt.
Ja. Dan word je juist oversteld met al die als-dan-plannen... en dan zie je eigenlijk door de boom het bos niet meer, kan ik me voorstellen.
Ja. Ja, het werkt dan wel weer goed als je verschillende doelen hebt.
Ja, overigens. Precies.
Dat is misschien wel ook nog goed om te vermelden. Dus bijvoorbeeld als je één intentie hebt voor het gezonder eten... en eentje voor meer sporten, dan dat is prima.
Ja, maar wel op verschillende gebieden.
Ja, inderdaad. Ja. En stel nou dat je wel voor één gebied echt meerdere dingen wil veranderen eigenlijk. Dus je wil over het algemeen minder gaan snoepen... maar er zijn meerdere momenten waarop je dat doet met echt andere triggers... dan kan je natuurlijk proberen om de eerste één te bedenken. Mm-hmm. En dan hopelijk naarmate je in die situatie steeds vaker voor het gezonde alternatief kiest, wordt dat een gewoonte. Want je gaat steeds meer die situatie met dat gezondere alternatief associëren.
Ja.
En naarmate je daar eigenlijk dat plan niet meer zo voor nodig hebt, kan je overstappen op een plan voor een andere situatie.
Ja.
En zo langzamerhand
dat hele gebied
aanpakken.
Ja. Aanpakken. Ja, dus... Eén als dan plan tegelijk per gebiedje eigenlijk.
Dat vergroot in ieder geval de kans dat het gaat lukken. Ja.
Ja.
Het is ook helemaal niet erg als dat af en toe niet lukt. Dat is heel normaal. Die gewoonte is heel sterk.
Ja.
En je hebt een nieuw plan wat het moet winnen eigenlijk van die bestaande gewoonte.
Mm-hmm.
Daar komt ook die motivatie weer naar voren waar we het aan het begin al over hadden. Motivatie is een belangrijke randfactor. Want dat nieuwe plan wint niet zomaar. Je moet het wel echt ook willen. En herhaling is dus belangrijk om dat nieuwe plan eigenlijk... Ja, om daar een nieuwe gewoonte van te maken.
Ja.
En naarmate dat die gewoonte sterker wordt... wordt de kans steeds groter dat het je lukt... om voor het betere alternatief te kiezen.
Ja. Nou, het is mij wel duidelijk geworden wat belangrijke voorwaarden zijn... om een gewoonte... aan te leren of om te veranderen. En als ik nog even kijk naar naar mijn eigen gewoonte om te laat te gaan slapen. die heb ik dus veel te breed geprobeerd aan te pakken. Ik zit nu te denken, misschien is het handig om eerst eens te beginnen met één dag in de week gewoon op tijd naar bed te gaan. Bijvoorbeeld de zondagavond, zodat ik maandagochtend in ieder geval geen koppen koffie meer nodig heb om mezelf wakker te houden. Dus dan zou het bijvoorbeeld kunnen dat ik zeg, als het zondagavond is, ga ik om 10:30 alvast in bed liggen.
Ja, dat kan zeker. Je zou zelfs nog kunnen kijken of je op zondagavond altijd iets specifieks doet. Of je een bepaald televisieprogramma kijkt of zo. Waarna je dan, ja, dat is misschien niet helemaal meer van deze tijd, dat je televisieprogramma's ook echt kijkt als ze op televisie zijn. Maar, ja. Maar dat je daarna, dat je iets nog specifieker probeert te bedenken op die zondag. Dat echt het moment is van oké, als dat is gebeurd, dan ga ik naar bed toe. Maar een tijd kan ook werken.
Ja, dus misschien kan ik het alarm in ieder geval laten staan voor die ene dag in de week. Dat ik dan zeg,
als dat je het dan ook echt elke keer doet, inderdaad.
Precies, maar dat het in ieder geval wel het moment is dat ik besluit naar mijn bed toe te gaan, op zijn minst. Nou, hopen dat het werkt. Ik ga het
veel
proberen.
Succes.
Ja, dank je.
Wat misschien wel belangrijk is om te vermelden, is dat je hebt natuurlijk gewoontes, de alledaagse gewoontes, die we allemaal misschien wel eens willen veranderen. We hebben er al heel veel voorbeelden ook van genoemd. En je hebt verslavingen. Wat misschien ook soms op een gewoonte lijkt. En wat vaak ook deels een gewoonte is. Maar we weten eigenlijk niet zo goed of deze als-dan plannen ook effectief genoeg zijn om verslavingen aan te pakken. Want bij verslavingen heb je natuurlijk niet alleen de gewoonte in het gedrag van het pakken van de sigaret of het wijntje of nou ja, misschien nog wel iets anders. Mm-hmm. Maar daar heb je natuurlijk ook nog de werking van de stof die je tot je neemt op je lichaam en je hersenen.
Ja.
Wat een veel sterker effect nog heeft.
Ja.
En of je dat ook zomaar aan kan pakken met zo'n simpel als dan plan. Dat is niet zo, eigenlijk niet zo bekend nog. Er is niet heel veel onderzoek mee met dit soort plannen met echte verslavingen. Maar gegeven de effecten van die stoffen op het lichaam is de kans natuurlijk groot dat daar toch meer voor nodig is.
Ja, die als-dan-plannen zouden eventueel wel een goede aanvulling kunnen zijn op het bestaande behandel of het bestaande behandelprotocol voor verslavingen.
Ja, zeker de verslaving, zeg maar, hetgene wat je doet, duidelijk te relateren is aan bepaalde momenten, bepaalde triggers.
Mm-hmm.
Dan kan het zeker, kan je zeker proberen of het je kan helpen om juist op die momenten voor een ander alternatief te kiezen.
Ja, het lijkt me ook goed om dat dan te doen onder de begeleiding van een psycholoog. Die kan dan eventueel ook helpen met het identificeren van die triggers.
Ja, en natuurlijk spelen hier zoveel andere processen dan een rol. Dat je, inderdaad, het is verstandiger om dat niet alleen met zo'n als-dan-plan in je eentje te proberen.
Nee.
Of misschien is het beter om te zeggen dat gewoon de kans op succes groter is als je daar hulp bij zoekt.
Ja, en het ook vanuit meerdere kanten benadert, denk ik.
Ja. Ja, inderdaad.
Nou hoop ik natuurlijk dat de luisteraars die als dan plannen gaan proberen te implementeren in hun leven en daar positief resultaat uit krijgen. Heb je nog een laatste tip of iets waar mensen aan kunnen denken als ze dit zelf gaan doen?
Nou, we hadden het net al een beetje over dat denk niet dat het meteen perfect gaat.
Nee,
het mag best gewoon misgaan. Het is helemaal niet zo makkelijk om gewoontes te veranderen. Hou vol en elke keer dat het wel lukt, wordt de nieuwe gewoonte weer een stukje sterker. En ook als je na een tijdje merkt van, het lukt echt niet zo goed. Denk dan eens na, misschien heb ik wel niet de juiste trigger bedacht. Misschien heb ik niet het juiste moment bedacht of de juiste reden. En pas eventueel je plan ook aan. Probeer het met een ander plan waarvan je misschien op dat moment toch denkt, nee, in de praktijk is gebleken dat mijn oude plan toch niet het beste plan was. Ik maak een nieuw plan of een aangepast plan en ga kijken of het daarmee succesvoller is.
Ja, dus je kunt eigenlijk alleen maar leren van het proberen, om maar even zo te zeggen.
Ja,
maar
vaak merk je ook aldoende pas of jouw gekozen plan nou echt wel werkt.
Ja. Ja, dus laat je niet uit het veld slaan doordat het even, dat het niet meteen goed gaat, maar blijf proberen en blijf zoeken naar manieren waarop het wel lukt.
Ja, of nog beter lukt.
Ja. Nou Irene, super bedankt dat je hier vandaag met mij in de studio wilde praten over gewoontes, aanleren van nieuwe gewoontes, veranderen van gewoontes. Hopelijk zijn we met z'n allen weer wat wijzer geworden weet het eigenlijk wel zeker.
Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik hoop inderdaad ook dat mensen er wat aan hebben. Het is leuk om de dingen die wij in onderzoek doen ook op deze manier te kunnen delen met mensen.
Ja.
Zodat mensen er ook wat directer profijt van hebben.
Ja, nou, ik denk dat het zeker gelukt is. Dus nogmaals, dank.
Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op depodcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.